De tekstwoord voor deze avonturen waarin wij het verband samenvatten vindt u in het 12e vers uit het 11e hoofdstuk uit de Openbaring aan Johannes. Openbaringen 11, vers 12. Waar het woord des Heren aldus spreekt: en zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide: komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. Tot zover. Overdenken wij met elkander de sprekende en de zwijgende kerk. En let in de eerste plaats op verloren en toch gewonnen. En in de tweede plaats op gewonnen en toch verloren. De sprekende en zwijgende kerk, wij letten op verloren en toch gewonnen. Gewonnen en toch verloren. Geliefde, als in de eerste twee versen van het hoofdstuk de apostel een gezicht gekregen heeft op de beveiliging van de tempel. De tempel met het altaar, alle degenen die door een waar geloof de Heer Jezus Christus zijn ingelijfd. En die in hun ziel mogen beamen wat de Heidelberger zegt: wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Dan gaat hij in het vervolg van wat ons is voorgelezen, gaat hij spreken over de getuigen van de kerk. Hij gaat spreken over de sprekende kerk en over de kerk die aan het einde der tijden zal zwijgen. Letten we in een ogenblik op het verband. Het is de Heere Christus die spreekt. Ik zal mijn twee getuigen geven en zij zullen profeteren. Er staat hier macht geven. Het woordje macht staat schuin gedrukt. Dat betekent dat het is tussengevoegd. Het geeft zeker zo'n goede zin om te lezen: en ik zal mijn twee getuigen geven te profeteren. Want de macht is in de profetie. De macht is niet in het schepsel, maar de macht is in het woord des Geestes. En niet in de letter van de lippen. Gelijk ook het woord getuigt dat het koninkrijk Gods niet in woorden, maar in kracht gelegen is. Nu zegt de Heer Jezus hier aan Johannes dat hij in die tijd der vertreding, die 42 maanden, die hier hetzelfde zijn als die 1260 dagen, 1260 dagen, dat in die periode van druk, tegelijkertijd een periode waarin de macht der boze nochtans nooit zou kunnen geraken tot de volmaaktheid, maar getekend is door de onrust van de 6 en de 7. Ze zullen wel tot een volmaakte onrust en boosheid voortvaren, maar ze zullen niet komen tot de erve der heiligen die door God beveiligd is. Dan staat er hier twee getuigen, niet hoewel dat gerust mag, maar hier heeft het de strekking niet om daarmee aan te duiden wet en evangelie. Maar hier heeft het de betekenis van de volheid van het getuigenis. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Daarom mocht in het oude verbond op het getuigenis van één een mens niet ter dood veroordeeld worden. Dat was te zwak. Daarom was verordend dat in de mond van twee of drie getuigen de zaak zou bestaan en voortgang zou vinden. En dat is hier ook de zin van deze tekstwoorden. En ik zal mijn twee getuigen geven te profeteren. Zij zullen samen hier voorstellen niet twee mensen op zichzelf, maar de kerk in haar ambten in het algemeen en in het bijzonder. Het ambt aller gelovigen en de ambten die door Christus zijn ingesteld in het midden der gemeente. Zij worden hier getuigen genoemd, omdat zij niet iets te vertellen hebben aangaande hun gedachten, maar dat zij getuigen zullen, getuigenis afleggen, niet wat vertellen, maar getuigenis afleggen van Gods waarheid, van Gods wil, van zijn rechtvaardigheid, van zijn heiligheid, van zijn genade en zijn ontferming. Daarom worden die twee getuigen gebonden aan de Heer Jezus en staat er: ik zal mijn twee getuigen geven. Zo gaf de Heer vaak, als je het oude verbond nagaat, in tweeën: Mozes en Aaron, Elia en Elisa. En ga zo maar door met tientallen beelden, is het te verduidelijken hoe dat ook in het natuurlijke, in de historie dan, vaak de Heer twee personen gaf. Niet altijd, maar in doorsnee vindt u die lijnen wel in het woord des Heeren genoemd. Daarin is het hier het volle getuigenis. Wat betekent dat alle mond gestopt zal worden, opdat de ganse wereld voor God verdoemelijk zij? Maar ook zijn het twee getuigen, opdat zijn uitverkorene, zijn volk, overtuigd zal worden van de waarachtigheid van zijn woord en overgebogen naar de voetbank van zijn voeten, van zijn genade. Die zal de Heere geven. Dat wil zeggen, dat zal niet ontstaan door onze ijver, door onze capaciteiten, door onze wereld hervormende ideeën. Nee, dat zal alles uitlopen op niets, als zijnde een ijver zonder verstand, een onwettige strijd van vlees en bloed. Maar zij zullen getuigen zijn daarin dat ze zijn woord, zijn naam, zijn wil bekend zullen maken aan de schepselen. Zo zullen zij spreken. Getuigenis van de kerk. Zij ontvangen het getuigenis van God. En zij geven dat door hier op deze aarde. Dat wil niet direct zeggen dat de mens niets hoeft te onderzoeken of niets mag onderzoeken. Integendeel. Integendeel. Maar het wil wel zeggen dat de diepste achtergrond en de diepste en hechtste fundering van het getuigenis ligt in God zelf. Hij zegt: gij zult mijn getuige zijn, zult in Judea als in Samaria en in al het omliggende land. En deze getuigen, ze zullen profeteren 260 dagen, die hele bedeling dus. En ja, ik heb de vorige maal gezegd, het is de bedeling van Christus tot het einde der tijden. Je mag er van mij ook de hele aardse bedeling onder verstaan. De hele bedeling van deze wereld. Zeker moet je niet denken aan een bepaald ogenblik van 1800 zoveel tot nu of van 15, nee. Nee, dat getuigenis Gods is altijd doorgegaan. Maar in het Nieuwe Testament werden de apostelen in zonderheid en de kerk tot een getuige gemaakt in het midden deze wereld. Dat was voor Israël nog niet zo. Je hebt nooit gelezen dat de Israëlieten wel in de dagen van de Heer Jezus, de Farizeeën. Maar anders heb je niet gelezen zozeer dat er zendelingen vaak uitgingen. Nee, wel werd ook de omliggende volkeren de oordelen Gods aangekondigd. Maar dat zij gemeenten stichten onder de heidenen. Nee, dat was alles nog besloten in dat volk Israël voor het grootste deel. Maar in de nieuwe bedeling, de 42 maanden, de 1260 dagen, wordt het getuigenis van het evangelie uitgebreid over de gehele wereld. Er zal ook licht gegeven worden door God. Want ja, de mensen kunnen wel eens zeggen, die donkere tijd. Maar we hebben nog nooit zo'n verlichte tijd gehad als nu. De kennis en het getuigenis des geestes van eeuwen, eeuwen lang is in ons midden. Want de boeken, de kust, ik zeg niet dat je daarmee kunt doen, zo bedoel ik het niet hoor. Dat bedoel ik niet. Maar als je toch ziet, wat is ook de kerk en de prediking en de verklaring van het woord ontegenzeggelijk. Ik bedoel nu niet in de mond van de geestloze beleiders of die maar helemaal niks meer zeggen. Maar nu als wetenschap gezien, wat is dat toegenomen door de eeuwen heen. En echt, daar kunnen we lang of kort over praten, maar dat zie je heel duidelijk, kun je dat zien. Als je het getuigenis van de mannen van de 16e, 17e, 18e eeuw en zo, hun verklaringen ook van het woord. En je vergelijkt dat soms met middeleeuwse monniken en scholastieken, dan zeg je, het is toch droevig, wat wisten ze er weinig van. Hoewel er toen ook mensen waren bijzonder verlicht in het woord. Maar wat is dat getuigenis steeds meer verlicht geworden. Ja, dat getuigenis, dat wordt in die 1260 dagen volledig neergelegd in deze wereld. Opdat alle geslacht, tong en taal het zou horen. Het is tevens de tijd van de druk. Waarom staat er hier 1260 dagen? En de tijd van de vertreding van de stad wordt genoemd 42 maanden. Dat is heel moeilijk te zeggen. Persoonlijk zou ik het zo eenvoudig mogelijk op willen lossen en zeggen ja. Dag aan dag overlaat hij met zijn gunst de wijze. Dan rekenen we met dagen, niet met maanden, niet met jaren. Als het gaat over de goedertierenheden en de barmhartigheden van God, in de openbaring van zijn evangelie, van zijn getuigenis, van zijn goedertierenheid, dan zijn die maanden van druk en vertreding dagen van ontferming. Is het niet waar wat het woord zo schoon getuigt, dat hij 's morgens vroeg en in de avond laat zich opmaakte om zijn stem te doen horen, om zijn stem te doen uitgaan, om te zenden vroeg en laat. Altijd maar weer zijn we de dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Is in de nieuwe bedeling ook niet zo. De dagen der duisternis, zegt iemand, die zullen vele zijn. Maar zouden wij kunnen zeggen dat in de dagen der duisternis het getuigen van God ophoudt? Nee. Nee, dan nog, dan is er alle reden om te denken, want hoedertieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Ja, want ook te midden van de duisternis draagt hij nog die duistere zondaar door alles heen. Daarom 1260 dagen, dat klinkt langer, het klinkt meer, het getal is groter dan die 42 maanden vertreding. Die vertreding meten we maar in maanden, maar de goedertierenheden des Heren duren toch de ganse dag. Dat is het troostvolle. Dat in deze bedeling tot bijna aan het einde der tijden zal het getuigenis weer klinken van Gods woord. En daar hoef je niet voor op de preekstoel te staan. Hoef je ook geen ouderling voor te wezen. Hoef je ook nog geen zendeling voor te wezen. Maar denk eerst aan je huis. Aan je eigen huis. Aan je eigen vrouw, aan je eigen kinderen. Ja, dat is niet zo'n best teken als het getuigenis zwijgt. Daar kunnen we ons wel van afmaken, maar het is geen vrucht van de vreze des Heren. En wel zalig is hij die zichzelf daarin mag zien veroordeeld. En het doemvonnis mag mede bevestigen over zijn goddeloze ik en hart. En wie aan God begeert en zegt, Heere, kom, kom over en help ons. Het is zo typisch, het doel is de ontdekking dat vele godsdienstige windhappers een verschrikkelijke grote mond hebben. Over we moeten dit en we moeten dat en we moeten zus en we moeten zo. En de kinderen, daar wordt helemaal niet naar gekeken. Daar wordt helemaal niet mee gepraat. En onderwijl stijgt men in ijver en in aanzien. Het is al een droefwurst gesteld. Er wordt niks meer gezegd. Helemaal niet. Dat is heel erg. Dat is heel droevig. Daarom zei ik het ambt aller gelovigen en de bijzondere ambten in het midden van de kerk, maar het ambt aller gelovigen. Welzalig is de mens die daaronder bezwijken mag. En die voor God als een jammerlijke zondaar komt te liggen en zegt, lieve Heere, ook die genade heb ik 1000 maal verzondigd. Die genade. Van dat woord en onze God heeft ons gemaakt tot koningen en priestergoden. We kunnen lang of kort praten, maar als de Heilige Geest toch in zijn woord ons voorstelt zijn zalige bediening, dan gaat hij bij de aanvang het ambt waarvan wij een karikatuur gemaakt hebben in het paradijs, gaat hij herstellen. Profetisch, priesterlijk en koninklijk aan. Maar toch wel zalig als wij eronder gevallen zijn. Want dan komt de ruimte dat de Heere het toch doet. Omdat u, laat ik het nou eens plat zeggen, de vlag al lang in de modder hebt laten liggen en vallen. En dat de Heere het toch doet op zijn wijze. Gij zult mijn getuige zijn. En dan komt het toch goed. Dan leert de Heer ze het in al hun zwakheid en gebrek. Kind, luister. Nee, dat is geen woord van je vader, van je moeder, maar van God zelf. Hij is het. Daar hoef je geen preker voor te worden in huis. Daar hoef je niet altijd over door te zagen, zo niet. In die zin bedoel ik, je altijd dat de mensen er een afkeer van hebben? Nee, dat niet. Dat weet je zelf ook wel. Maar wel zult je daarop wijzen, waar de Heere de gelegenheid geeft. Daar zijn de woorden als appelen op zilveren uitgebeelde schalen. En daar hoeft de vader niet zoveel te zeggen. Hoeft niet. Maar hij geeft te verstaan. Hoe God het zegt. Hoe God het zegt. Zij zullen profeteren. Als het nu eens al breder nemen. Ook in de ambtelijke bediening van het woord. En de sacramenten. Dan zeg je wat een genade. Zij zullen profeteren. Het wordt niet overgelaten. Aan hunzelf. Hun zin. Ik. En wil. Het wordt niet overgelaten aan hun verdorven verstand. Maar de kerk zal getuigenis geven. Dat de Heer Jezus Christus die door ons gekruisigd is. Tenminste wat ons verdorven bestaan aanbelangt. Die is door God opgewekt en tot een hoofd boven alle dingen gegeven. En komt weder als een rechter van levenden en van doden. Zij zullen profeteren. Dat ligt ontwijfelbaar vast. Voor 10 of voor 15 of voor 1500. Dat is niet het bepalende. Maar ze zullen profeteren. Dat wil zeggen, de Heere zal zijn woord hun bekendmaken en hun verlichten. Met zakken bekleed. Ja, de getuigende kerk komt niet, dat wil het in de eerste plaats zeggen, met uiterlijk gepraal en pracht. Niet met de purperen gewaden van paus, bisschop en kardinalen, met hun kleuren. Nee, in die zin niet. Hun getuigenis, hoewel het vrolijkheid en licht is voor alle oprechte harten, is ook een droef. Wordt uit een droeve stand menigmaal gesproken. Een stand van druk. Want met zakken bekleed, dat weet u wel uit het Oude Testament, was een teken van rouw. Denk aan begrafenis, aan sterfgevallen. Dat men zich met een zak bekleedde. De inwoners van Nineveh. Dat was eigenlijk een zeer pover gewaad. Als je het zo voor zou stellen, een zak daar een gat in was om je hoofd door te doen en twee gaten om je armen door te steken. Was een zeer schamel gewaad. Om uit te drukken de innerlijke gesteldheid van het hart. Dit is symbool. Het wil niet zeggen, dat zou rooms zijn aan de andere kant, dat wij zo'n zak moeten nemen en die dragen. Nee. Ik zou haast zeggen, daar hebben we geen behoefte aan. Elise Kolen zegt, een christen moet niet in zo'n slecht pakje op aarde rondlopen. Dat past niet bij zijn stand. Hij moet het goed pak aantrekken. Niet te goedkoop, als hij het kan betalen, en niet te slecht. Nou ja, het is erg een beetje populair gezegd door die man. Maar ja, er zit wel wat in. Zo waarschuwt hij ook tegen de slaafse arbeid. Dat een christen zich niet te buiten mag gaan aan de slaafse arbeid. Arbeid is goed. Maar wanneer het geheel en al komt te staan in het teken, ons leven in het teken van het slaven en zwoegen en sloven, dat past niet. Een zondaar die gelooft. Maar goed, laten we even rusten. Met zakken bekleed is hier symbool. Waarom? Daar is tweeërlei smart. Ja, er is nog veel meer smart. Maar nu gaat het over de smart van het getuigenis. Daarvan is deze met zakken bekleed zijn, dit met zakken bekleed zijn, een symbool. In de eerste plaats is het de smart als diegene waarvan wij op grond hunner belijdenis en omhelzing van het evangelie, als bemerkt wordt dat zij afwijken van de leer van vrije genade en zich laten inpalmen door de judaïsten, de verspieders die terzijde zijn ingekomen, en die komen met hun geboden en verboden, verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden, dagen, maanden, sabbatten enzovoorts. Wat een smart heeft de apostel daarover gehad. Niet alleen toren, maar ook smart. Ach, zegt hij, dat ik nu tegenwoordig mijn stem wenende zou mogen verheffen. Ja, hij voelt zich als het ware in barensnood, mijn kinderkens die ik wederom arbeide te baren. Opdat Christus een gestalte in u verkrijgt. Wat smart het hem dan als die ziet dat ze genade en werk aan elkaar gaan verbinden. En niet meer uit die enige heilsfontein Christi gedrenkt worden. En al was die man Paulus bijzonder door de Heere begenadigd, gij zult mijn naam voor vele heidenen dragen. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Hij is mijn uitverkoren vat, toch? Een zondaar kan er inkomen, iets daarvan, wanneer die bemerkt de harde muur. Soms. Of het dwalen. Het bewogen worden van mensen waarvan die gelooft dat ze de Heer toebehoren, en toch telkens maar weer. Dat vindt hij in zijn eigen leven bedroevend, in anderen ook. Dan gaat hij als het ware met een zak bekleed. Dan wil hij als het ware, alles zou hij wel toe willen schrijven. Gij liept wel. Wie heeft u betoverd dat gij der waarheid ongehoorzaam zoudt zijn? Daar gij met de geest begonnen zijt, wilt ge nu met het vlees eindigen, al is het ook nog zo vroom. De smart. Dat is smart. Als dat is een bitterheid, kan het zijn des geestes, waar de Heer je alleen maar van verlossen kan, om je te troosten. Ik ben de goede herder. Ik zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heeren. Als hij er buiten valt, dan is het goed. Hoewel het dan altijd nog smakelijk is, maar dan word je daar niet door geleefd dat je je kleine verstandje zou verliezen. Dat hoeft dan niet meer. Want dan zeg je, herder Israël, neem ter oren. Maar het is wel smakelijk. Als mensenkinderen jaren en jaren onder het woord des evangeliums verkeren. En ze volharden in hun wankeling, in hun vermenging van wet en evangelie, werk en genade verbond. Dat je wel eens zegt, Heere, dat kan een aanroepen geven voor u persoonlijk, denk daar wel om. Ik hou niet van om al te persoonlijk een persoonlijk leven, want ik zou niet graag willen dat je zou denken wat een bidder staat daar. Oh nee, helemaal niet. Dan kun je de naaste en de akeligste niet nemen, of ik ben nog naarder en akeliger. Maar bedenk aan de andere kant dat het wel is gebeurd dat ik er naar één toe ga, en dan noemen we natuurlijk geen namen, dat ik zeg, ach Heere, mag ik uw werk aanschouwen? Uw werk. De mensen zitten allemaal naar een voorganger te kijken of dat een man is. Dat is een prater. Die moet eens. Ja, maar jullie zijn ook getuigen. Vergeet dat niet. Het ambt aller gelovigen. Maar kun je begrijpen dat een voorganger. Nee, die heeft echt geen behoefte om naar je godsdienst te luisteren. Dat moet je niet denken. Maar wat word je toch blij als hij wat goeds hoort zeggen van de koning. Dat er nou eens niet gepraat wordt, dat mag, kan mag op zijn tijd ook gerust. We zijn uit de aarde aards. En ik heb nog liever over gewone dingen te praten soms, als dat je die vermenging moet aanhoren. Daar heb je meer verdriet van. Maar wat is het een voorrecht als je mag horen. Hij is goed, de Heer is goed, genadig en weldadig. Dat troost. Ja, ik moet altijd denken, oh, de kindertjes. Ik denk wel eens, ja, ik heb het al eens meer verteld, het wordt misschien te langdradig, maar dan denk ik toch aan mijn overgrootvader en mijn vader als kind, dat hij hem vertelde welk een goedertieren God wij nu verlaten hadden. Zo'n goedertieren God. De vader zei wel eens, dat had de oude man zo in mijn ziel gegrift. Niet ik, maar God is genadig en barmhartig, langmoedig, groot van goedertierenheid en waarheid. Toen die oude man gestorven was, toen zei ik, vader als kind, nou kan ik nooit meer lachen. Zoveel hield hij van hem. Omdat hij zo uitnemend kon vertellen van die eeuwige liefde Gods over lage schepselen. Maar dat is een groot voorrecht. Al kun je dat niet iedere dag doen, als je een kind of een zoon daar eens iets van mag zeggen, of een dochter, en zeg, ach, God is goed. Wij zijn lage, diep gezonken schepselen. Kijk, dat is wat anders als de godsdienst. De godsdienst, dat zijn altijd mensen die proberen iemand in de angst te drijven. Dat is God een tiran. En die staat ieder ogenblik gereed om ons het leven bitter te maken en aan stukken te scheuren. Dat is de godsdienst. Maar de vreze des Heren, die draait het andersom. Die zeggen, nee, God is groot en oneindig in zijn eeuwige ontferming. Maar wij zijn tirannen. Wij zijn boze wederstrevers. Wij zijn vijanden, God. Bij een heel andere koers in je leven. Maar dan is de smart kan er wezen dus aan die zijde dat je zegt, ach Heere, wil toch plaats maken voor uw dierbare evangelie. Want dan heb je soms iets gezegd of getuigd om het woord te gebruiken. En dan hoor je er later over praten en dan zeg je, ja maar zo heb ik het helemaal toch niet bedoeld. Hoe zit die iemand nou toch zo te luisteren? Dat kom je wel tegen. Denk je, nou laat het maar zo. Laat het maar zo, maar hoe is het mogelijk dat iemand iets op zo'n manier uitlegt dat je zegt, hé, dat heeft er zelfs niets mee te maken. Maar het is smakelijk. Waarom? Dat gaat over vlees van ons vlees en been van ons gebeente. Want de kerk is één. Die is waarachtig één. Daarin. Ze mogen zeggen wat ze willen. Maar waar het getuigenis des evangeliës in de harten is, daar is één. Eenheid. Dan gaat het je hart aan als het een broer of een zuster geldt, een zus geldt. En je zegt, jongen, ik kan begrijpen dat mijn grootvader wel eens bij een oude vrouw een uitnemende christin, maar die had het gewoon altijd als je eens over die borg en middelaar hoorde spreken, maar zei ze dan, ja, nee, zien is geen hebben en mijnen. En dan werd de opa wel eens zo boos, dan zegt hij tegen de. Ze heeft het mezelf verteld als ik nog wel eens bij haar kwam, toen ze nog leefde. Zegt, dan kwam die binnen, dan zat hij zo eens te kijken. Zei hij, begin je weer? Begin je weer met je verdoemelijke ongeloof? Hij zegt, dan keek hij me aan en dan durfde ik niks meer te zeggen. Van mijn hart sloeg me dat ik dacht, jij hebt gelijk, hij had gelijk. En dan zei hij, moeten ze ermee ophouden met dat praten allemaal. Zie je, maar het is smartelijker. Maar er is nog een smart. Kijk, het woord Gods houdt in ook een eeuwig wee. Het woord houdt in de prediking van niet alleen de zegen, die om het hoofd des grote konings is gekomen. En ook via hem op zijn kerk, maar het houdt ook in al de vloeken, al de plagen die in het boek geschreven zijn, die komen over alles wat buiten God zingt. Dat kan ook smarten. Het heeft nog niets met algemene liefde te maken, helemaal niet, maar was Jacob of Esau niet Jacobs broeder? Waren het niet broers van elkaar? Tweelingen? Van eenzelfde vader en eenzelfde moeder? Zo was het toch? Nochtans, zegt de Heere, heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar wat een smart voor David als hij zijn kind ziet zinken. En hij ontvangt de verpletterende getuigenis. Alzo mogen al mijn koningsvijanden vergaan als deze jongeling. Dan zegt hij, dan voelt hij, dat is afgelopen. Ach, ware ik voor u gestorven, mijn zoon. En dat kan de Heer ook alleen maar temperen en wegnemen. Want daarin zijn zijn getuigen ook met zakken bekleed. Wee. Wee degene die op de aarde wonen. Want wat buiten de bedekkende gerechtigheid van Christus leeft en sterft, sterft eeuwig. Daarom is het ook een boodschap van rouw. Een boodschap die enerzijds inhoudt genade en ontferming. En de zondaar in zak en as brengt. Ik heb een gezonde. Maar de andere kant is ook een vloek. Wat gij ontbinden zult, zegt de koning op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. En welk huis u niet ontvangen zal, of welke stad, schud het stof van uw voeten en ga heen. Het zal de landen van Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan zulke stad of dorp of plaats of huis. Want dan kondigt ook het getuigenis van de kerk aan. Wat van de hoge God afvalt, moet en zal eeuwig vallen. Daarom is het een boodschap van rouw, van oordeling, van ontzetting. David zegt: het heeft het haar mijns vleeses is de bergen gerezen. Al goddeloos volk verdoet gal schuim van de aarde. Kijk, het houdt ook dit in, wat die Micha sprak. Die oude profeet, of die profeet in het Oude Testament. Hiskia verzwagert zich met Agab. De man was niet op zijn plaats, maar ja. Wanneer zijn wij op onze plaats? Maar zijn hart is niet helemaal rustig. Zo is het meestal als een zonder op de verkeerde weg is, is zijn hart niet rustig. En kort voor de strijd, dan zegt hij tegen Agab: zijn er nog profeten? Wat is, ik zou wel eens de Heere willen vragen. En dan laat die profeten komen. Ja, het opmerkelijkste is, als ik me die geschiedenis goed herinner, dat waren echt geen Baals profeten. Nee. Want je kunt wel begrijpen, Agab wist wel van Hiskia dat hij daar niet naar wilde luisteren. Dus hij haalt nog profeten tevoorschijn die in de naam van Jehovah spreken. Die in de naam van de God Israël spreken. En toch bevredigt hem niet. Is hij niet een profeet des Heeren? Agab voelt wel wat hij bedoelt dan. Zegt hij: ja, er is nog een man. Maar die profeteert niks als kwaad over mij. Nooit iets goeds. Kijk, daar heb je het. Met zakken bekleed. Heb niet zo'n blije boodschap. Niet zo'n opgeruimde boodschap. Haal hem toch maar, zegt Hiskia. En dan komt hij. En in plaats van de waarheid te spreken, zegt hij: ga maar gerust. Maar dan voelt Agab het ook wel. Dan voelt hij wel aan dat hij eigenlijk, nee, hij zegt: man, je wilt toch de waarheid niet horen. Je hebt toch profeten. Je hebt toch predikanten hier, genoeg? Die hebben je toch allemaal al gezegd hoe het gaan zal? Waarom moet ik nog wat zeggen? Zeg het. Ik zag de schapen, het volk is als schapen zonder herder, verstrooid op de berg. Nou, dan weet Hiskia al genoeg om de angst in zijn hart te krijgen. En Agab, die zet door. En die laat hij slaat hem in zijn gezicht. En die laat hem wegbrengen. Het laatste wat ze... Hij zegt: zet hem in de gevangenis op water en brood totdat ik terugkom. Het laatste wat ze van hem horen, dat is: hoort gij volken, al te gade. Maar dan is het afgelopen. Dan zit hij in de gevangenis. En ze gaan door. Zie je, met zakken bekleed. Dat houdt in... Er is niet veel goeds te profeteren over Adam. Alleenlijk kwaad. Alleenlijk kwaad. Daarom is er niet alleen een zuidenwind, maar ook een noordenwind, die zuiverend des Heeren hof doorwaait. En dat niet alleen het kaf wordt weggeblazen van zijn volk, want het koren heeft het kaf bij zich, maar dat ook stoppelen soms in één keer worden weggeblazen. Dat ze zeggen: nou ja, daar droef je niks meer, het is toch niks meer, het is toch verloren, zegt men dan quasi, als hij dat hoort. We kunnen toch niks en we hebben niks en we zijn vijanden van God. en van onze naaste geworden. En God is het die rechtvaardig maakt en die zondaren bekeert. Nee, dat is niks frons. Zo gaat de mens ook zijn weg. De boodschap van de kerk staat in het teken van de druk, van de zegen en de vloek, van de droefheid naar God en de droefheid der wereld die de dood werkt, van een altijd maar nee zeggen tegen alles. Daar bedoel ik echt niet een bepaalde vorm mee, echt niet hoor. Een zeker wetticisme, dat bedoel ik daar niet mee. Maar ik bedoel er dit mee, dat bij alle plannen en planningen van deze wereld, alle stromingen, alles wat ze hier naar voren brengen op godsdienstig en op alle terrein van het leven, hij is nergens mee eens. Nergens. Hij is het ook met de godsdienst niet eens. Nou ja, in hun oog denken ze, dat is een zwartkijker. Een zwartkijker. Die vent, daar kun je beter niks tegen zeggen, want hij lacht er toch om. Hij neemt het toch niet serieus. Hij is er niet weg van. Kijk, dat is hem. Een zondaar kan nergens meer weg van wezen dan van de genade van de Heer Jezus Christus. En als die van andere dingen weg is, dat is niet zo goed. Het is niet van zijn pad af. Een mens buiten God is overal weg van. Van dit en van dat ook ben er weg van. Hoor je dan? Maar het deelt de zonde niet zwaar. Of dat ze op de maan of op de zon schieten. Of op de sterren. Dat maakt helemaal niet zoveel indruk. Er is hij niet weg van. Want hij gelooft het woord van God. Al verstaagt gij u tussen de sterren. Ik zal u vandaan nederstoten. Nou ja, dan heb je hier op deze aarde niet zoveel aanhang, begrijp je, want dan ben je ergens een remmende factor. Een kerel die de opmars in de weg staat, daar hoor je dan bij. Met zakken bekleed. Ja, iedereen feliciteert elkaar en die arme zondaar condoleert. En zegt nou, terwijl iedereen zegt, we hebben het bereikt, we hebben het bereikt. Zegt de zonde, dat komt laatste wel eens wezen. Dat komt laatste wel eens wezen. Van deze torenbouw. En de boodschap gaat door. Zeg de rechtvaardige, het gaan wel. Wee de goddeloos. Met zakken bekleed wil ook zeggen. Dat ze geen naam en plaats in deze wereld zullen innemen. Geen wereldkerk. Geen wereld. Zendingsverband. Nee. Geen wereldraad. Niets van dat alles. Nog een goede, nog een kwade. Niets. Alle bonden en verbonden op de aarde. Behalve het huwelijksverbond misschien. Maar door Gods genade dan alleen maar anders. Zij zijn dominee alle bonden, die man was van geen ene modaliteit lid in de hervormde kerk. Die zei, alle bonden zijn een vermenigvuldiging van menselijke ik. En daar zat dan wat in. Zo is ook het getuigenis van de kerk. Sober. Het staat alleen. Een stad op een berg. Die niet verborgen kan blijven. Nochtans. Omdat God het doet. Het zijn de twee olijfbomen, de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Hé, wat zijn het dan? Holle vaten van zichzelf. Ledeboer zegt ergens, holle vaten. Of is het letterknapen, geestesapen, holle vaten zonder klank. Maar daar is nog nooit een verworpene achtergekomen dat hij dat is. Nog nooit. Want ze zijn vol en vervuld met alles. Met genade en met wijsheid en met kennis en met alles. Maar er komt een zondaar achter dat hij dat is. Een hol vat. Als er nog wat in zit, dan is het enkel stand. Maar hij heeft niets. Maar de twee olijfbomen, deze zijn de twee olijfbomen, maar ik neem hier de vrijheid om het iets te wijzigen. Deze getuigen staan in verband met de twee olijfbomen. Zoals Zacharias zag, die zag een kandelaar, daar gingen pijpjes heen en olijfbomen met olijfknijpers die de olie eruit persten en die in die kandelaar liepen. Wat is een kandelaar? Dat is van zichzelf niks. Hij is nog meer waard dan een zondaar, want een kandelaar die doet geen kwaad. Die is van koper of van goud en die staat maar stil te branden. Maar wat is een zondaar voor een afschuwelijk wangedrag? Ja, maar nou zijn er olijfbomen, twee, dat wil zeggen de volle kracht en overtuigende kracht van de Heilige Geest. En die voeden de kandelaren. Die voeden en vullen die holle vaten en die geestesapen en die letterknapen die het voor God zijn. Die zijn het alleen maar. Heb je er wel eens over gedacht? Het is altijd zo'n aardigheid om een heel legio andere mensen de nek af te draaien met zulke mooie uitspraakjes. En het is waar. Het is waar. Maar als de Heere gaat zeggen, gij zijt die man. Jij bent zo'n holvat. Wat denk je? Wat denk je? Wou jij spreken zo? Denken? Overleggen? Buiten mij? Ga je gang. Nou, dan komt wel uit wat een holvat die is gespeend aan alle kennis van God. Maar nou zijn er de olijfbomen. Dat is de liefelijke olie des geestes die hij leidt naar zijn kerk, opdat ze getuige geven van God uit, van God vandaan. Niet gevoed door de geest uit de afgrond, maar wat er aan goeds komt, aan getuigenis aangaande het woord, dat komt regelrecht uit de olijfbomen, uit het werk des geestes, die het put uit de verbrijzelde en vernederde borg en middelaar en het zijn knechten bekend maakt, opdat ze hem zouden kennen en de kracht zijner opstanding. Ze staan voor de God der ganse aarde. Ja, toen ik dat zo las, toen dacht ik er een ogenblik aan. Ik dacht, Heere, wat een walgelijke zondaar ben ik. Ze staan voor de God der ganse aarde. Coram Deo, in de tegenwoordigheid Gods. Wanneer gelooft de mens dat? Dat hij voor de tegenwoordigheid God staat. Dat hij zijn woord, zijn dienst, zijn getuigenis verkondigt. Het is ook troostrijk. God houdt het in stand. God blijft erbij. En dan zitten ze nog zo diep hierin gezonken en verschrompeld op de aarde. De Heilige Geest zegt, ze staan voor God. De olijfbomen, de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En ze zien die geest op alles wat hem behaagt. En ze voeren het uit in de kandelaar. In de getuigen, in het woord, zo spreekt de kerk. Zo spreekt de kerk door de eeuwen heen, het getuigenis des Heren. En zo iemand wil beschadigen, dat is altijd al de wil geweest. Denk aan Jeremia ook van het Oude Testament. En alle andere profeten. En Amos. En het weggejaagd. Ga wegzien het. Ga die praatjes bij je eigen verkopen. Wat kom je doen hier? En zo ging het met allen. Jeremia. Hij kreeg ook een pak slaag van Passer. En ze riepen hem achterna. Schrik van rondom. Magor Misabib. Schrik van rondom. Maar de Heere draaide het om. En Passers naam werd schrik van rondom. Maar zo ging het. Hij sloeg erop. En hij verbreekt het juk. Oh, zo is het altijd al geweest. Zo iemand de wil om te beschadigen. Zo iemand die wil beschadigen. Maar een vuur gaat uit de mond van de getuigende kerk. Een vuur van het woord. Een beeld genomen uit Elia. Toen die snoevende hoofdman kwam. Is dat nou zo erg, zul je zeggen? Ja, het was heel erg. Want hij dacht dat hij het voor het zeggen had. Dat mannetje zou die eens even roepen. En Elia was maar een mannetje hoor, dat was het. Was maar een heel gewoon mannetje. Maar juist omdat Elia maar een heel gewoon mensie was. En omdat God, omdat hij voor God stond. Daarom liep het zo slecht af. Man Gods, kom mee. Opzie de wat. Naar de koning. Dan laat de Heer eens even zien wie er koning is. Indien ik dan een man Gods ben. Er dalen vuur van de hemel. Ja. Want die hoofdman, die geloven we niet veel van die man Gods hoor. Anders had hij wel een andere toon aangeslagen. Maar daar zit eigenlijk in. Man Gods, je bent toch. Kom mee. Nou heb ik het voor het zeggen. Het ogenblik. Bevel van de koning. Vuur van. En het verteren. Dus tot driemaal toe. Ontzettend. Ja, dat staat hier ook. Een vuur uit de mond. Dat is het oud-testamentische beeld. Wat in het Nieuwe Testament door het woord zal gebeuren. Want de zondaar is wat dat betreft de getuigende kerk, laten we het zo eens een ogenblik noemen. Die is niet misselijk in die dingen. Nee. Die zegt volstandig, gij roeit hen uit. Die afvoereren. En u de trotse nek toekeren. En ze kunnen zelfs met ingenomenheid der zielen zingen. Vergeld de vrede smaad. Waarmee des nabuurs haat uw mogend heen durft schenden. Geef een opperheere dit zevenvoudig weer. Zie neer op onze ellende. U zegt misschien gebeurt dat ook. Ja, dat gebeurt ook. Dat gebeurt, alleen wij zien het niet. Maar er is een zekere verhouding tussen alle rampen, alle oordelen en het woord van de getuigende kerk. Een groot verband in. Tussen alles wat het aardrijk en de volkeren overkomt en de personen. Persoonlijk. Dat verband zien wij zo niet. Er wordt geen naamkaartje bijgehangen. Maar als God een stormwind laat gaan over deze aarde, dan zitten wij tegen de buitenkant aan te kijken. We zien niet misschien dat er een of andere arme mens gebeten heeft. Ja, de heidenen vrezen aan. Laat ze weten dat ze mensen zijn. Ik dacht nog aan mijn vader, die vertelde me eens toen de oorlog uitbrak. Ik was toen 5 jaar, maar daarvoor, voor de oorlog uitbrak, verschenen er van die grote plakaten in de stad met als een god afgebeeld Mussolini. Mussolini, de dictator. En toen mijn vader voor het eerst die plaat zag, toen ontroerde die tot in diepst van zijn hart die vergoddelijking van de goddeloze mens. En de Heere liet hem ook zien dat het droevig af zou lopen. Totdat hij met zijn hoofd naar beneden aan de pomp van Milaan hing. en de mensen er behoefte mee deden en opdeden. Dat is wat. Dat zijn ontzaglijke dingen, zeggen wij. Jongen, die man of zo, dat is slecht afgelopen. Ja, maar dat is niet zomaar. Dat is zomaar niet. Want daar was een getuigenis van de kerk. Een woord van de kerk. Alzo zal God opstaan en het ijdele beeld verachten. Nou, zo zijn er al miljoenen gedood. Door het woord dat middelijkerwijs uit de lippen van een zondaar kwam. Soms hebben ze iemand maar één keer in hun leven ontmoet en het kost hem zijn leven, al wordt hij stokoud. Ik zei eens tegen iemand die vreselijk lasterde en nog een belijdend lidmaat van een kerk. Ik zei, jij leeft niet lang meer. Nou, er werd gelachen, maar ik voelde wel dat met al zijn lachen was hij heimelijk zo bang als ik weet niet wat. Hoe weet je dat? Zie je wat aan me? Ik zeg, nee, ik hoor wat aan je. Hij zegt, want je hebt nou al zoveel malen vanavond gevraagd of dat God je in de verdoemenis wil gooien. En dat gebed wordt verhoord. De Heer is een hoorder der gebeden. Ja, zegt hij, maar zo bedoel ik het niet. Ach ja, zegt hij, als ik straks thuis kom, dan hoop ik mijn leven. Zijn man schijnt nog uit, schaam je. Ik zeg, maar waar blijft het? Hij zegt, maar meen je dat nou? Ik zeg, nou, ik denk het werkelijkheid niet lang meer maken. Ik zeg, maar als het niet zo zou wezen, bij 80 jaar, want dat is ook niet lang. Ik zeg, dan blijft het nog waar. Dan blijft het waar. Dan zal God opstaan. En ter verantwoording roepen. En dan verga je door dat woord. Dat is wel eens erg. Kun je soms in je leven hebben, je kunt beter niet hebben. Maar je kunt soms met een mens in aanraking komen, maar één of twee keer. En dat je in ene keer de ijzige werkelijkheid voelt, dat is afgelopen. Ja, dat mag je misschien niet zeggen, je weet niet wat God doen kan. Dat weet je niet. Dat je toch voelt dat er iets is. Nee. Oh, dat je zegt, wist je dit nou maar niet, wat ik je nou verteld had. Wist je dat maar niet. Dat zou het verlichten. Maar nou je dit weet. En je zou buiten God zo omkomen. Dan is het verschrikkelijk. Dan had je beter nooit een zondaar kunnen ontmoeten. Nog nooit. Had je beter kunnen zien. Als dat je er wel een ontmoet. Want de zwaard gaat eruit hun mond om wraak te doen over de heidenen. En het is geen wraakzucht van ons eergevoel. Dat Jan, Piet en Kees moet zijn been breken als ze mij wat in de weg hebben gelegd, dat heb je ook. Tot mijn ontsteltenis heb ik dat meegemaakt in de godsdienst. Dat de mens zelf als een god op een stoel zit. En die is zijn been gebroken en die kwam onder de auto terecht en die dit en dat. Waarom? Ja, wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. De verschrikkelijkste oordelen heb ik uit horen spreken toen ik op Sliedrecht woonde. Mijn broer die had zo iemand in zijn nabijheid. Die zag zijn kist al staan en die zag dit staan en dat. En ik het zelf ook wel eens iets van meegemaakt. Iemand zijn vinger opstak, zegt mens, ik zeg, scheelt me niks, al zeg je dat ik dood van de trap afval, dan verander ik niet onder. Zeg, want een vloek zonder oorzaak uitgesproken is als een zwaluw gereed tot wegvliegen. Die komt niet. Kijk, je moet het niet op dat menselijke vlak trekken, maar als de zaken werkelijk als zaken aan de orde zijn, en als mens ten aanzien van mens, en Gods woord is in het middelpunt, wat de kerk dan getuigt, in het gemeen of in de enkeling, daar moet je maar niet lichtvaardig over denken. Want er gaat vuur uit hun mond, dat de vijanden wil verslinden, en zo iemand hen wil beschadigen, die wordt zelf gedood. Dan kun je zeggen, ja, maar wat zijn er in die 1260 dagen die laatste bedeling een hoop beschadigen. Ja, dat kan wel waar zijn, maar hij kon het woord niet beschadigen, want als de ene krepeerde, dan haalde de Heere de andere voor de dag en zette hem weer neer. Getuigen. Ze konden het getuigenis niet beschadigen. Want het ging alsmaar door, het getuigenis van de kerk. Betert u en bekeert u en gelooft in de Heer Jezus Christus. En het woord kwam met macht in de harten. Nu, wie werd zelf gedood? Want dan had die 100 lijken die daar lagen, in de verachting en in de vernieling door de vijandschap. Tenslotte God nam ze op in zijn heerlijkheid. Maar die beulen kwamen ook aan het eind, die beschadigers. Want ze hebben de personen wel beschadigd, maar het getuigenis niet. Dat bleef. Het getuigenis bleef. De Heer bleef maar voorttrekken, telkenmale weer uit de mensen die zijn naam hebben gepreden, zijn getuigenis hebben verkondigd. Daarom, ze zijn met in hun eigen zwaard gevallen en omgekomen. De kerk heeft macht gekregen. De sprekende kerk. Om de hemel te sluiten. Denk aan Elia, dat er geen regen meer valt. In de dagen de profetie. En denk aan Mozes, macht over de water om die in bloed te verkeren. Dat de samenleving haast onhoudbaar wordt. En de aarde te slaan met allerlei plagen. Zo menigmaal als zij dat zullen willen. Wat betekent dat? Dat betekent zo menigmaal als in waarachtig geloof staan en zullen getuigen. Dan gebeurt het ook. Dan gebeurt het. Dan komt er een oorlog of er houdt een oorlog op. Een hongersnood of er houdt een hongersnood op. Water of water houdt op. Maar waar het geloof komt, waar ze staan in de wapenrusting des geestes, een ogenblik, nou daar komen allerlei plagen, daar is macht. Niet in zichzelf, maar daar is een zich verlaten op het getuigenis van God. En dat gebeurt ook. Ja, verwar dit wederom niet. Een waarschuwing erbij met die menselijke profetieën. De een zegt, we krijgen dit, de ander zegt, we krijgen dat. Dan zeg ik wel eens, dat weet ik al lang, joh. Daar hoef je niet zo dramatisch voor te doen. Dat zegt het woord des Heren. In het laatste der dagen zullen zij zware tijden. Moet je netten of jij nou zo'n profeet bent. Zo niet. Nee, daar komt die menselijke ik zo in naar voren. En ze hebben tenslotte altijd gelijk, dat is mooi, want het is nooit te controleren. Ik weet van iemand die 10 jaar geleden stond te profiteren van de oorlog. Nou ja, het kan best oorlog komen, maar ik bedoel, tot op heden is dat nog niet waar geworden. Doorgaans zijn ze wel zo voorzichtig dat ze geen datum noemen. Kijk, dus je moet er voorzichtig mee wezen. Maar hier gaat het over de sleutelmacht van de kerk en over de macht die ze hebben voor Gods troon, dat waar zij God aanroepen, middelijkerwijs beïnvloeden zij de gang van deze wereldgeschiedenis. Op hun noodgeschrei doet God grote wonderen. En waar het gekerm in hun oren opklimt, in Egypteland, de plaats van de verdrukking, daar staat hij op om het water in bloed te veranderen. En om alles om te keren. En zijn raad doorgang te doen hebben. Geliefde, we gaan naar huis ermee. We zijn niet gekomen waar we aan toe wilden komen. We laten het een ogenblik bij de getuigende of de sprekende kerk. Het is een zegen. En het is een vloek. Een vloek op het hoofd van allen. die onder die zegen voor eeuwig verzinken. Maar het is een zegen voor vervloekten die zichzelf al zo leren kennen. Als die holle en ledige vaten en die leerde stamelen, ach, schenk mij toch de hulp van uw geest. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Dan zal het gaan, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer uw geest mij ware wijsheid leert. Voor die is het een eeuwige zegen, een eeuwige blijdschap. En wat hier nog in leed en druk verward is, met zakken bekleed. Nee, het hoeft niet in een uitwendig kleedje te bestaan. Maar dat de man zegt, en dat geldt van de ganse kerk, tuitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Welhaast wordt hem omgedaan het kleed van de eeuwige vreugde des Heeren. Ik wilde eindigen met het wonder. Het wonder dat de blinde heiden gebracht wordt onder het getuigenis van de kerk. En dat bijna 20 eeuwen nadat de grote getuige zijn getuigenis gaf op deze aarde, toen onze voorvaderen hier aanbaden diegenen die geen goden zijn, dat wij 2000 jaren daarna als een klein erfdeeltje, maar zo zijn er nog meer in ons land, nog mogen verkeren, want het is 1260 dagen hoe lang, onder het dierbaar getuigenis van Gods vrije genade over doemschuldige zondaar. Maar ook deze schat is niet aan het einde, want er komt een ogenblik dat de kerk naar het oog van de wereld overwonnen wordt en zwijgt. Maar heden, heden, ook in dit jaar leven wij nog bevoorrecht boven miljoenen anderen, waar het getuigenis weggenomen en niet meer gevonden wordt, dat de Heer het dan ook mocht zegenen aan u en mijn hart tot eeuwige zaligheid. Amen.